Gemeente, zijn de volgende afkondigingen, de collecten in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat. U hebt in de zaaien van deze week een folder aangetroffen waarin u werd geïnformeerd over de noodzaak van dat werk. Er is zoveel nood in de wereld en we kunnen daarvan kennis nemen door middel van de media dat ik die collecte niet verder bij u hoef aan te bevelen, naar ik hoop. Ook de tweede en de derde collecte die bestemd zijn voor de kerkvoogdij van harte bij u aanbevolen. Bevestiging en inzegening van een huwelijk is aangevraagd door Johan van Erkelens en Antoinette Leantien Wielhouwer op Deovalente vrijdag 19 februari om 14:30 in de Nederlandse Hervormde Kerk al hier. En in deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. We dragen dit bruidspaar op in uw voorbeden. In de zaaien stond verkeerd vermeld de datum waarop de mannenvereniging bijeenkomt. Dat is niet volgende week en maandag, maar dat is morgen. U wordt ook nog herinnerd aan de avond die belegd wordt door de vereniging ter bescherming van het ongeboren kind aanstaande dinsdagavond om 19:30 in de Ark. We willen deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Halleluja, prijs de naam des Heren, prijs hem, gij knechten des Heren. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 135 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 135, de verzen 1 en 3 zingen wij. Nadat we met elkaar ons geloof hebben beleden, zingen we als antwoord erop uit Psalm 135, het 11e vers. Israël looft al te samen, uwe God, de God der eer. Psalm 135, vers 11, in antwoord op de belijdenis van ons geloof. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, beleiden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. en een ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zit er aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote God, het is een goede zaak om in het midden van uw gemeente uw naam te loven en prijzen, u de lof en de eer en de dankzegging toe te zingen. En dat bent u waard. Want u bent een God groot van trouw, groot van genade, groot van barmhartigheid. En we moeten het u heel eerlijk erkennen dat we uw trouw en uw genade en uw barmhartigheid meer dan eens niet opmerken. Dat we de dingen die we uit uw hand ontvangen gewoon en vanzelfsprekend vinden. Alsof ze erbij horen bij het leven van alle dag. Alsof wij recht op hebben. Maar het is uw goedheid en het is uw liefde dat we als gemeente 2 maal per zondag bijeen mogen komen in uw huis. Dat u ons daartoe de gelegenheid schenkt, de mogelijkheid biedt. Want wanneer we rondom ons heen kijken op deze wereld, zijn er zoveel landen waar dat niet mogelijk is. Waar er oorlog is, waar landen verscheurd worden door strijd tussen partijen, burgeroorlogen, wat vreselijk. En dan denken we aan het volk van Joegoslavië, waar zoveel ellende, waar zoveel nood en zoveel verdriet is. Wij denken aan de vrouwen in Joegoslavië met name, die zo zwaar te lijden hebben onder de terreur. En heren, dat wij dan in alle rust en vrede bijeen mogen zijn in uw huis, dat is niet gewoon. Daarin mogen we uw liefdevolle hand opmerken. En wij bidden u dat we u er ook dankbaar voor zullen zijn. En dat u ons nog ontmoeten wil, dat is op zich al een wonder. Dat u doorgaat met ons, dat u het niet moe wordt om het woord tot ons te richten, maar dat u ons zondag aan zondag onderwijs wil geven. En op uit bent om ons tot geloof te brengen en ons in het geloof op te bouwen. En dat doet u door middel van uw woord. En door middel van het troostboek van de kerk, de Heidelbergse catechismus, die geënt is op uw woord. En dan mogen we vanavond met elkaar de laatste zondag van de catechismus opslaan. De zondag die handelt over de 6e bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan bidden we u, wilt u onze ogen openen voor de macht van de boze. De duivel, hij is zo listig. Hij gaat rond als een briesende, als een brullende leeuw. Maar hij doet dat menigmaal in schaapskleren. Hij doet dat bedekt en door middel van allerlei zaken die wij op het eerste gezicht helemaal niet zo vervaarlijk vinden. Hier wilt u onze ogen openen voor zijn listen en voor zijn macht en voor zijn woeden. Opdat we ons ook zullen wapenen tegen hem. Opdat we de wapenrusting zullen aantrekken die u ons aanreikt in uw woord. De wapenrusting des geloofs. En de bozen zullen weerstaan met het zwaard van de geest, uw woord. Heer, u hebt ons in uw woord een zwaard in handen gegeven waarmee we de boze kunnen bestrijden. En u wilt ons zondag aan zondag ook toerusten om de boze te lijf te kunnen gaan. Heer, geef dat we zo ook de bediening van uw woord waarderen. Als een zorg van uw kant dat we niet ongewapend het strijdperk van het leven inhoeven, maar dat u onszelf vanuit uw woord wil toerusten en wil bekwamen om de strijd aan te gaan. De strijd die we alleen maar kunnen voeren in gehoorzaamheid aan uw woord en in de kracht van uw geest. En de boosheid is er ook vanavond. Dat weten we vanuit uw woord. Want u zegt het, Heere, dat waar het zaad van het evangelie wordt uitgestrooid, dat hij er als de kippen bij is om het onkruidzaad overheen te werpen. Heere, wilt u zo hem geen plaats geven vanavond, hem uit ons midden bannen. En dan weet u hoeveel mensen ook in ons midden nog zijn die in de macht van de boze zijn. Want u zegt dat er maar twee mogelijkheden zijn. Dat we of het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus door een waar geloof, of het eigendom zijn van de Satan. Daar zit niets tussen, hoewel wij dat wel graag zouden willen. Heere, maar wilt u dan allen die nog in de greep van de boze zitten, die nog in zijn greep worden gehouden, hoe dan ook, op een onverschillige wijze of door middel van allerlei godsdienstige argumenten, wilt u die te sterk worden? En wilt u de band van de boze breken en mensen in de vrijheid zetten van de kinderen Gods? Opdat ze gaan zien hoe rijk het is u te dienen en hoe goed het is in afhankelijkheid van u te leven. Wilt u bekeren en ieder die nog onbekeerd voortleeft, die wel kerkelijk is en die wel godsdienstig is, maar niet u vreest, niet u liefhebt. Heere, geef dat we niet genoeg hebben aan wat traditie, aan wat vormen, aan wat kerkgang. Maar dat het ons te doen zal zijn om u waarlijk te kennen en waarlijk lief te hebben. Om te leven dicht bij u, de bron van het leven. En we mogen u danken dat er ook velen zijn die u mogen kennen en lief hebben. Die u niet meer kunnen missen. En die door de Heer Jezus Christus u als Vader mogen aanspreken. Maar juist dan kunnen we zo last hebben van de boze. Want de Satan, hij probeert ons af te trekken van u en van uw woord en van uw dienst. En het ons moeilijk te maken en een twijfel in ons hart te zaaien. Heere, geef ons vanavond een bemoediging mee. Vanuit uw woord, vanuit de catechismus. Wilt u zo met ons zijn deze avond? Is met uw Heilige Geest in ons midden? Want zonder uw geest, dan is het te vergeefs dat de deuren van de kerk zijn open gegaan. Dan hadden ze net zo goed gesloten kunnen blijven. Zonder uw geest, dan horen we wel wat woorden, maar het raakt ons niet. Het komt niet in ons hart. En daarom smeken we u, pleitend op uw belofte, Heer Jezus Christus, of u de Heilige Geest wilt schenken in het midden van ons, in het luisteren aan ons hier in de kerk, aan hen die met ons meeluisteren bij de kerktelefoon. En ook uw Heilige Geest wilt schenken in het spreken. Wees ons zo een God van nabij. Wilt u zo geven dat we het kunnen zeggen wanneer we straks naar huis gaan. Het was goed om met elkaar bezig te zijn met die zesde bede van het Onze Vader. En dat het voor ons nieuw zal zijn. We kennen het allemaal uit ons hoofd. Onze moeders en vaders hebben het ons misschien wel geleerd. Dat allervolmaakste gebed. Maar wilt u dan ook onze ogen doen opengaan en dat meer en meer voor de rijkdom van het gebed wat u onszelf hebt geleerd. Heer Jezus Christus, geef ons zo met elkaar een goede dienst. Doe ons ervaren ook de gemeenschap der heiligen, dat we samen geschaard mogen zijn rondom uw woord en uw getuigenis, dat eeuwig vast en zeker is. Geef allen die nog geen houvast in hun leven kennen, houvast in uw woord, waarin het alleen maar te vinden is. Wilt u zijn met de kinderen, met de jongeren, met de ouderen. U kent allen en u weet wat ieder persoonlijk nodig heeft. Wilt u het woord door uw Heilige Geest aan ons hart toepassen, zodat we het niet meer kwijt kunnen raken en het meenemen de week in. Hoor ons zo, trouwe hoorder van het gebed, om Christus wil, uw Zoon, uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament, de brief die de apostel Jacobus heeft geschreven. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 18. Jacobus 1, de eerste 18 versen. Daar lezen we: Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid, dat we zeggen volharding, werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt zijn en geheel oprecht, in geen ding nalatig. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mild geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die door de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijken in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante van haar aanschijn is vergaan, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. We gaan met elkaar lezen uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 52, vraag en antwoord 127. Ik ben dat eigenlijk niet gewend om een zondag in tweeën te knippen, maar gezien de veelheid van de stof die in deze zondag aan de orde komt, wil ik dat toch voor een keer doen. Vanavond alleen vraag en antwoord 127. Daar wordt gevraagd, welke is de zesde bede? En het antwoord luidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, omdat wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de catechismus. U mag nu uw gaven geven voor de doelen die genoemd zijn aan het begin van de dienst. En we gaan met elkaar zingen als inleiding op de preek uit de berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren. En daarvan het zevende, het achtste en het tiende vers. Het gebed des Heren, de versen 7, 8 en 10 zingen wij. Gemeente, de zesde bede van het Onze Vader. De bede dus leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Sluit heel nauw aan bij de vorige bede. In de vijfde bede ging het om vergeving van de zonde schuld. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In de bede die vanavond aan de orde is, gaat het met name om het strijden tegen de zonde macht. Ja, de zonde is een macht. Een grote macht. Ook in het leven van de gelovigen, ook in het leven van hen die met hun zonde de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus Christus. En daarom mogen weten dat hun zonden omwille van het bloed van Christus vergeven zijn. Want dan is het dan zo dat bij allen die de Heer Jezus liefhebben de macht van de zonde gebroken is. Dat wil zeggen dat de zonde en de boze niet meer de dienst uitmaken in hun leven. Maar ze daarentegen leven met de vraag in hun hart: Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? Dan betekent dat nog niet dat ze nu ook helemaal geen last meer hebben van de zonde. Integendeel, elke dag is daar weer het gevaar en de verleiding van de zonde waartegen we de strijd hebben aan te binden. Kortom, het christenleven is een strijdend leven, is bovenal een strijdend leven. Vandaar dat tot hen die belijdenis van hun geloof afleggen, op die dag nogal eens wordt gezegd: welkom in de strijd. En Paulus schrijft in Galaten 5 dat er in het leven van iedere gelovige de strijd is tussen het vlees, dat we zeggen het eigen ik, en de geest, de Heilige Geest. We zouden ook kunnen zeggen de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En in deze strijd bidden we: onze Vader die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Voordat we ingaan op de uitleg die de catechismus aan deze zesde bede geeft, willen we eerst even stilstaan bij het eerste gedeelte van deze bede: leid ons niet in verzoeking. Zo op het eerste gehoor zou de indruk gewekt kunnen worden dat het mogelijk is dat God de Vader ons in verzoeking leidt, ons in verzoeking brengt. En dat is beslist niet het geval. Denkt u maar aan wat apostel Jacobus schrijft, we hebben het met elkaar gelezen: niemand als hij verzocht wordt zeggen: ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en dan komt het, hij zelf verzoekt niemand. Dus laat dat duidelijk zijn, God verzoekt niet. Hij beproeft wel. Maar dat is, zo zullen we nog wel zien, heel wat anders. Verzoeken, dat is iets negatiefs. Verzoeken, dat heeft een negatieve klank aan zich. Verzoeken, dat heeft tot doel iemand tot zonde te verleiden. Het is dan ook de boze die met talloze verzoekingen tot ons komt. Dat de Heere beproeft, dat komen we meer dan eens tegen in de Heilige Schrift. Denk maar aan Job. Aan Abraham die van de Heere de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te gaan offeren op de berg Moria. Waarom beproeft de Heere? Zo hoor ik iemand vragen. Wat is nu het nut van die beproevingen? Op die vraag geeft Petrus ons een antwoord in een van zijn brieven. Hij zegt: de beproeving van het geloof is veel kostelijker, is veel kostbaarder dan de beproeving van goud. U weet wel, een klomp goud die gedolven is in de goudmijn, die wordt in een smeltkroes gedaan. Er zitten immers nog allerlei afvalstoffen tussen dat echte, zuivere goud, steen, gruis, zand. Die afvalstoffen, die onzuivere elementen moeten eruit. Dat goud moet gezuiverd, gelouterd, beproefd worden. En daar is een smeltoven voor nodig. Nu zegt Petrus, de Heere God beproeft ons en reinigt ons. Want er zijn, om zo te zeggen, nog zoveel bestanddelen in ons denken en willen, in ons leven, die niet goed zijn, die uitgezuiverd moeten worden. We kunnen het ook nog anders zeggen. Die beproevingen, die geloofsbeproevingen zijn er om ons hoe langer hoe meer te verbinden aan de Heere, aan de Heere Jezus. Ze zijn bedoeld, al zien we dat lang niet altijd en al zien we dat meestentijds pas achteraf. Ze zijn bedoeld om de band van het geloof meer en meer aan te halen. Opdat we de Heer Jezus Christus meer en meer zouden overhouden. Hem alleen. En nu vallen de verzoekingen van de boze en de beproevingen van de Heere vaak samen. Ik wil dat duidelijk maken met twee voorbeelden uit de Bijbel. Denk eens aan Abraham. Hij moest zijn zoon nemen en offeren. Daar gaat hij. Wat een weg. Hoe zal de duivel hem aangevochten hebben? Man, ga toch terug. Wat moet je met zo'n God? Is dat niet vreed om te vragen dat je je zoon zult doden? Je zoon waar je zo lang op hebt gewacht. En wat moet je straks tegen Sara zeggen wanneer je thuis komt? De Heere beproeft. En onderwijl verzoekt de Satan. Het tweede voorbeeld dat we willen aanhalen is Job. Hoe is deze man door de Heere beproefd en hoe is hij tegelijkertijd door de Satan verzocht? Als de duivel van de Heere toestemming krijgt om Job alles te ontnemen, is het de duivel erom begonnen om aan te tonen dat Job de Heer alleen maar dient vanwege de zegeningen die hij van de Heeren ontvangen heeft. Hij zegt als het ware tegen de Heer, ja, het is nogal vanzelfsprekend dat die man u dient. Moet u eens kijken wat hij allemaal gekregen heeft. En in die verzoeking gebruikte Satan dan degene die het nauwst met Job verbonden is, zijn vrouw. Wel, Job, zegt ze wanneer hij ziek op de puinhopen van zijn leven terecht is gekomen. Wel, Job, keer de Heere toch de rug toe en maak een eind aan al je leed. Nu is het, zo dacht ik, toch wel genoeg. Nu heb je toch wel genoeg meegemaakt. Zou je God niet de rug toekeren, God vloeken en sterven? Wat een verzoeking en wat een aanvechting zal dat voor hem geweest zijn. Maar door genade en in Gods kracht blijft hij staande. Hoor maar hoe hij het zegt. Zou de Heer het goede geven en het kwade niet? En zo wordt in de beproeving, in die zware beproeving duidelijk. Nee, niet voor de Heer, want die wist dat al. Maar wordt het duidelijk dat Job de Heere niet om loon diende. En wordt hij bevestigd in zijn geloof. En nog hechter verbonden aan zijn Heere. Dus, en laat dat duidelijk mogen zijn, ook in onze beproevingen heeft de Heere het beste met ons voor. Al zien we dat, nogmaals, meestal pas achteraf. Ook de beproevingen moeten medewerken ten goede. En dat is geen goedkope pleister op de wond, gemeente. Dat zegt de Heere ons, tot troost in zijn eigen woord. Als we last hebben van verzoekingen, van aanvechtingen, dan is dat niet iets waarvoor we ons moeten schamen. Er wordt nog eens gedacht, wie zou altijd staan op de toppen van het geloof? Die kan het altijd zeggen, ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Ik zou zelfs willen zeggen, wie de aanvechtingen, wie de bestrijdingen, wie de verzoekingen niet kent in zijn leven, die mag zich wel eens afvragen of die wel de goede strijd van het geloof kent. Dus nogmaals, het is geen zonde om last te hebben van verzoekingen. Wat van de Heere is, zo zegt Kolbrugge, dat ligt onder de bestrijding van de boze. Trouwens, de Heer Jezus had er ook last van. Hij is in alle dingen zoals wij verzocht geweest. Alleen hij weerstond de verzoekingen, ze brachten hem nooit tot zondigen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, leidt ons niet in verzoeking. De zesde bede gaat uit van de realiteit van de vele verzoekingen die wij in ons leven ervaren. De catechismus stelt de zaken niet mooier voor dan ze zijn. Ze zijn er. Verzoekingen, beproevingen, moeite. En die verzoekingen komen, om zo te zeggen, van binnen en van buiten. Verzoekingen van binnen, dat zijn onze zwakke plekken. En dat is bij de een bijvoorbeeld zijn geld, waar die nogal aan vastzit. En bij een ander kan dat weer zijn hoge hart, zijn hoogmoed zijn. En als er één is die die zwakke plekken kent, dan is het de duivel wel. En hij is erop uit om ze als invalspoort te gebruiken, om daardoor ons leven binnen te komen. En als die verzoekingen van binnen zijn, er ook verzoekingen van buiten. Daarbij kunnen we denken aan mensen, aan vrienden bijvoorbeeld, die geen goede invloed op ons uitoefenen. Aan situaties en plaatsen waardoor we op een verkeerd spoor dreigen terecht te komen. Maarten Luther zegt, de verzoekingen, ze komen van links en ze komen van rechts. Van links, daarmee doelt hij dan op armoe, ziekte, moeite, verdriet, tegenslag. Hoezeer kan dan de verzoeking op je afkomen of God wel liefde is? Wat kan de boze het je dan toesissen, als God dan liefde is, verklaar dan is dat je dit erge moet meemaken in je leven. Maar ze komen evenzeer van rechts, die verzoekingen. Het gaat je allemaal voor de wind, je maakt promotie, je verdient jaar op jaar meer. De verzoeking is dan dat je hoogmoedig wordt, dat je God niet meer zo nodig hebt, dat je denkt dat je alles aan jezelf te danken hebt en dat je daarom de Heere God vergeet om dankbaar te zijn, dat je bij hem vandaan dwaalt. Eén ding zal ondertussen wel duidelijk zijn. We worden belaagd door velerlei en allerlei verzoekingen. Wat daar nu tegen te doen? Nu meer dan eens klinkt in de schrift de oproep, waak dan en bid. Waken, dat wil zeggen op je hoede zijn. Laat het maar heel gewoon zo zeggen, op je zwakke plekken letten. En die situaties mijden waardoor je in verleiding komt, waardoor je in verleiding zou kunnen komen om te zondigen. Om tegen de wil van de Heere in te gaan. En u weet zelf best wel wat de zwakke plekken zijn in uw leven. Ja, wie met de zonde speelt, of willens en wetens een bepaalde zonde heimelijk aan de hand houdt, die huichelt wanneer hij bidt, leidt ons niet in verzoeking. We hebben om met een woord van de catechismus te spreken, de zonde te haten en te vlieden, te ontvluchten. We kunnen voor de zonde best bang zijn, gemeente. We moeten de zonde ontlopen. En het is zo, als ik Kolbrugge nog een keer aan mag halen, het is zo, zoals die man zegt, dat wie de Heere dient, dat hij niet meer de zonde achterna loopt. Ja, wel door de zonde achterna gelopen wordt. Maar dat is wel iets anders. We hebben de zonde te mijden. Waken en bidden. De Heere heeft ons in het gebed een machtig wapen in handen gegeven tegen de verzoekingen. We mogen het dan ook heel eenvoudig bidden. Heere, als verzoeking mijn leven binnenkomt, geef mij er dan niet aan over. Laat me niet in de handen van deze of die verzoeking vallen. Maar houd u me vast. En geef u me de kracht om staande te blijven. Hou me kort bij u. En dan denk ik aan dat meisje dat op school zat. De meester had verteld over de geschiedenis van David en Bathseba. En hij vroeg, hoe kan het toch dat David zoiets ergs heeft gedaan? Dat meisje stak haar vinger op. Ze zei, hij heeft zijn ochtendgebed vergeten. Mooi is dat. We gaan nu over naar de uitleg die de catechismus van deze zesde bede geeft. En dan begint antwoord 127 met te zeggen, omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. De Heidelberger wil ons dus duidelijk laten zien hoe zwak wij vanuit onszelf zijn, om ons daardoor te waarschuwen nooit de strijd van het geloof in eigen kracht aan te gaan. En zegt Jezus ook niet tot zijn discipelen, zonder mij kunt gij niets doen. Wie denkt in eigen kracht de loopbaan van het geloof te kunnen lopen, wie denkt in eigen kracht de boze wel van het lijf te kunnen houden, die komt wis en zeker teleurgesteld uit. Zelfoverschatting is fataal in het geestelijk leven. Wie denkt, ik zal het in mijn eentje wel klaren, die kent zichzelf niet en zijn eigen boze hart niet en zijn zwakten al evenmin. We zijn zwak van moed, klein van krachten en tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En niet alleen onze zwakheid maakt het onmogelijk om in eigen kracht te strijden, ook de vijanden waarmee we te strijden hebben zijn beslist niet in eigen kracht te overwinnen. Tegen onderschatting van die vijanden waarschuwt de Heidelberger ons dan ook. Door te zeggen, en daartoe, daar komen we nog bij, onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, die niet ophouden ons aan te vechten. Het is niet dat hier gesproken wordt over doodsvijanden. Dat zijn geen dode vijanden. Immers daar zou je niet bang voor hoeven te zijn. Nee, ze zijn integendeel springlevend en ze omringen ons, ze zijn zelfs in ons. Zo zullen we nog wel zien. Kortom, ze zijn een werkelijkheid in het leven van iedere christen. Christenen kennen als het goed is tenminste strijd in hun leven. Strijd tegen de doodsvijanden en ze komen op ons af als aanvechtingen. En weet u wat nu het gevaarlijke is van die vijanden? Ze komen tot ons als vrienden. Ze zeggen bijvoorbeeld, joh, één keer aan die zonde toegeven. Eén keer je wat minder gelegen laten liggen aan de Bijbel. Eén keer je ogen dichtknijpen. Dat is zo erg toch niet? En trouwens, hoeveel zijn er niet die helemaal niets van God en zijn woord willen weten? Mag jij dan voor één keer niet het even wat minder streng nemen? Doodsvijanden. Het woord zegt het al, ze zijn uit op onze dood, op onze eeuwige dood. Als we door genade de Heer Jezus mogen kennen en liefhebben, dan zijn die vijanden erop uit dat we maar niet als christenen zullen leven. Dat we zeggen leven uit Christus. En leven met Christus. En leven voor Christus. We mogen van de duivel in de wereld best christen heten. Als we maar geen christen zijn. Als we maar niet in gehoorzaamheid aan Christus leven. We nemen ons leven maar niet laten stempelen door de zaligmaker. Christenen die de aansporing van Paulus gemeente krijgen, heel anders dan de wereld rondom u. Christenen die aansporing met een korrel zout nemen, worden door de wereld volkomen geaccepteerd. De wereld, de boze, legt u echt geen strobreed in de weg. Wanneer u leeft volgens het parool, de Heere wat in de wereld, wat zondags in de kerk en door de weekste wereld.
Want in wezen zijn zulken al uitgeschakeld. Al dood. In ieder geval monddood. En van dode christenen heb je geen last meer. Die doen niets en daar gaat ook niets meer van uit. Gemeente weten, zoals we vanavond in de kerk zitten of meeluisteren bij de kerktelefoon, allemaal christen. Maar wat voor christenen zijn we? Dode of levende christenen? Of om het nog wat anders te vragen, is er in ons leven die strijd. Iets van die strijd tegen de aanvechtingen van de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En als dat er nou niet is, als u daar nu volkomen vreemd aan bent, dan moet u zichzelf toch eens gaan afvragen. Is er in mijn leven dan wel liefde tot de Here en zijn dienst? Weet u, het is met christenen net als met vissen. Dode vissen, die laten zich met de stroom meevoeren. Levende vissen, die zwemmen tegen de stroom in. En die strijd die we hebben te voeren. De strijd tegen de doodsvijanden, de strijd tussen het vlees en de geest, tussen de oude en de nieuwe mens, is een strijd die er blijft tot je laatste snik toe. Nu dat beleidt de catechismus dan ook. Wanneer die zegt dat deze vijanden niet ophouden ons aan te vechten. Elke gelegenheid grijpen ze om zo te zeggen aan, om ons van de Here en zijn woord en zijn dienst af te trekken. De duivel, hij is o zo listig om een weg tussen de Here en ons in te drijven. Ben jij ook van die drie vijanden die hier genoemd worden, willen we even apart stilstaan. De eerste die genoemd wordt, dat is de duivel. Dat is niet zonder reden dat hij voorop staat. Hij is wel de meest vervaarlijke. Hij is als het ware het hoofd van de vijandelijke troepen. We kunnen hem alleen maar onderschatten. En nooit overschatten. Want hij heeft een buitengewoon grote macht. Wordt hij in de Bijbel niet verschillende keren aangeduid met de naam de overste van deze wereld? En al is de vorste duisternis in principe door de Heer Jezus al verslagen op de Goede Vrijdag, toen hij uitriep: het is volbracht. En verslagen op de Paasmorgen, toen Jezus Christus dood, hel en graf overwon. En hebben we dus, als het erop aankomt, te maken met een overwonnen vijand. Toch zijn zijn laatste stuiptrekkingen nog zeer hevig. Ik heb dat voorbeeld wel meer gebruikt en we hebben er 2 weken geleden op de catechisatie ook over gesproken. Het is als met een slang. Als zo'n beest zijn kop is ingeslagen, dan gaat zijn staart, dan gaat de rest van zijn lichaam nog lange tijd heen en weer. En er zijn verhalen bekend dat cobra's van wie de kop was ingeslagen in het oerwoud mensen doodsloegen. En juist omdat de duivel weet dat hij nog maar zo'n korte tijd heeft, gaat hij nu in het laatste der dagen vreselijk tekeer, zoals een brullende leeuw, zoekende wie hij mag verslinden. Hij probeert nog te halen wat er te halen valt. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen, hij probeert nog te behouden wat hij behouden kan. Hij vecht met de moed der wanhoop. Immers hoe meer mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, hoe meer terrein de Satan verliest, hoe meer mensen worden bevrijd uit zijn boeien. Ja, want zo ligt het toch. Dat een ieder die niets door het geloof het eigendom is van de Heer Jezus, onder de zeggenschap van de duivel staat, een slaaf is van de Satan. Er zijn er onder u die me wel eens hebben gezegd dat niet fijn vinden om dat te horen. Maar toch is het zo, gemeente. Er is geen derde mogelijkheid. U behoort de Heer Jezus toe. Of u behoort de Satan toe. Een andere mogelijkheid is er niet. Het is dus een grote vergissing om te menen dat als je de Heer Jezus Christus niet dient, dat je dan nog vrij man bent. Dat je dan nog een poosje je eigen leven kan inrichten zoals je het zelf goed dunkt. Zelf de dienst uitmaakt in je leven. Ik denk wel eens, dat is de meest listige list van de duivel. en de meest gevaarlijke list ook. Dat hij je voorhoudt. Je hoeft de Heer Jezus nu nog niet te dienen. En meneer die tegen je zegt, schuif het maar vooruit, je bekeren. Het is tijd genoeg als je 40 bent, 50, 60, 70. Wees nog een poosje vrij man. Doe nog een poosje waar je zelf zin in hebt. Want je bindt je zo wanneer de Heer Jezus gaat dienen. Nu, hij ligt. Want wie Christus het licht der wereld niet dient, die dient de vorst der duisternis. Die doet precies wat de Satan wil. En als het erop aankomt, dan wil hij maar één ding. En dat is dat van ons leven niet toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Dat we niet de toevlucht nemen tot het kruis op Golgotha. Dat we niet ons uitleveren aan hem met onze zonden en schuld. Maar dat we ons leven in eigen hand houden. Begrijpt u nu ook waarom de duivel de grootste tegenstander is van de verkondiging van het evangelie? Hij weet dat dat evangelie mensen bevrijden wil uit zijn slaafse banden. Want dat evangelie, dat is een kracht. Dat evangelie wil door de Heilige Geest in ons leven komen en de banden van de boze breken. Immers, in die verkondiging komt Christus tot een ieder van ons. En komt de belofte hoofd voor hoofd tot ons. Dat Jezus Christus ook onze verlosser, ook onze bevrijder wil zijn. Hij die het anders wil maken en anders kan maken in ons leven. Hij die ons leven vernieuwen wil, tot in de wortel toe vernieuwen wil. Tussen haakjes, wat hebt u met die belofte gedaan tot nu toe? En wat deed jij met dat aanbod van genade, met dat aanbod van de Heer Jezus, dat hij een nieuw leven wil geven? Hebben we die belofte in het geloof omhelst? Heere, u zegt het toch, dat u ook mij, ja dat zegt u in uw eigen woord, dat u ook mij redden wil, en daar mag ik u toch aan houden. Nu zulken zullen het ervaren, dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. Alle die met de nood van hun leven tot hem vluchten en zeggen, Heer, ik zit met handen en voeten gebonden aan de boze. Ik dien u niet. Ik dans naar de pijpen van de Satan. O Heere, bevrijd me. Schenk me dat nieuwe leven. U die schenkt die het gemeente. Echt waar. Ik kan het u verzekeren. Of leeft u nog steeds voorbij aan die belofte van bevrijding? Hebt u er nog altijd geen ernst meegemaakt? En ach, of u dat dan doet op een onverschillige manier, of met heel veel godsdienstige zwaarklinkende woorden, dat is lood om oud ijzer. Ik hoop dat u hem mag kennen als de bevrijder van uw leven. Dat u hem mag liefhebben als degene die een nieuw leven schenkt aan alle die hem daarom vragen. We keren terug naar die gevaarlijke vijand, de duivel. Hij staat aan het hoofd van een rijk en heeft velen in zijn dienst. De gevallen engelen, die in de Bijbel worden genoemd de boze geesten, de demonen. Maar soms zijn ook mensen zozeer zijn instrument, dat wat zij bedenken of doen of zeggen, beslist duivels is te noemen. De duivel gebruikt dus ook mensen om ons aan te vallen. En daarbij hoeven we echt niet alleen aan vijanden te denken, aan mensen die ons niet zo welgezind zijn. Ook mensen die heel dichtbij ons staan, kunnen een middel in zijn hand zijn. Die vrouw van Job, waarover we het hadden. In je vrienden, in je klasgenoten kan de duivel op je afkomen. Wanneer hij bijvoorbeeld tegen je zegt, ach, ga toch één keer met ons mee. Eén keer op zaterdagavond, probeer het nou eens een keer. Of een ander voorbeeld, een voorbeeld uit de praktijk. Toen op de catechisatie de stencils werden uitgedeeld voor de Bijbelkring op de zondagavond. Dat ik een jongen tegen een andere jongen hoor zeggen, daar ga je toch zeker niet naartoe. Naar zoiets dufs en zoiets doms. Daarachter zit de duivel. Die maar één ding wil, ons bij Christus vandaan houden en ons van Christus vandaan trekken. Of, om een ander voorbeeld te noemen, iemand die je na aan het hart ligt, zegt tegen je, moet je niet op je kop laten zitten hoor. Je hoeft toch niet altijd de minste te wezen. Laat die ander nou maar eens naar je toe komen, laat die ander eens over de brug komen. Terwijl je echt wel weet dat die houding beslist niet bijbels is en daarom ook nooit naar de wil van de Here kan zijn. En zo probeert de duivel heel listig een wicht te drijven tussen de Here en ons. En weet je waar de duivel nog het meest gewikst in is? In het verdraaien, in het misbruiken van Gods woord. En dan is hij het meest gevaarlijk. Want dan komt hij aanzetten met allerlei teksten uit de Bijbel. Maar let erop dat hij nooit komt aanzetten met heel de schrift. Maar altijd met brokstukken eruit. Tegen de een zegt hij, God is toch liefde. Waar zou je dan druk over maken? Zou een God die van zichzelf zegt dat hij liefde is, mensen verloren laten gaan? En een ander wijst hij op Gods verkiezing. Wat hoor je daar vaak? Als je niet verkoren bent, dan kun je doen wat je wil. Je komt er toch nooit. En tegen de een zegt de duivel, denk je nu echt dat God die heilig is en ontoegankelijk licht bewoont te maken wil hebben met zo een als jij bent. Of hij zegt tegen je, jij hebt het te bond gemaakt in je leven. Jij kunt geen nieuw leven meer ontvangen. Maar bij alles wat de boze zegt, is hij slechts uit op één ding. Namelijk om ons bij de Heer Jezus vandaan te houden. Ik onderstreep dat nog een keer. Hij wil koste wat het kost verhinderen. Dat we met onze zonden en schuld de toevlucht zouden nemen tot die zaligmaker. En het zouden gaan verwachten van zijn offer alleen. Hoe heeft de duivel ook de Heer Jezus in de woestijn niet proberen te vangen met bijbelteksten? Lees je thuis maar na in Matthäus 4. Maar Christus snoerde hem steeds de mond met er staat geschreven. Wat is bijbelkennis toch ontzettend belangrijk. Met de Bijbel hebben we een wapen in handen, een machtig wapen tegen de duivelse aanvechtingen en bestrijdingen. Paulus noemt de schrift dan ook niet voor niets. Het zwaard van de geest. Zonder goede bijbelkennis. En dat is wat anders dan tekstenkennis. Zonder goede bijbelkennis ben je zomaar een prooi van de duivel. Lees, bestudeer de Bijbel en doe het biddend. Iemand zegt wellicht, ik vind het nou niet bepaald opwekkend, de preek van vanavond. De angst slaat je om het hart bij alles wat ik hoor over de boze. Nu, we kunnen ook gerust bang voor hem zijn. Maar aan de andere kant is het ook waar, en dat mag tot troost en bemoediging zijn, dat als we het in ons leven van de Here verwachten, leven in afhankelijkheid van de Heer Jezus en dicht bij hem, dagelijks hem zoeken in het gebed, dat wij dan ook zeker van mogen zijn dat niemand, ook de duivel niet, dat niemand ons uit zijn hand kan rukken. Dan geldt het ook voor ons. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik, de biddende hoge priester, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En zij bidden, dat sluit ons bidden niet uit, maar het sluit het in. En daarom bidden we het heel eenvoudig, onze Vader die in de hemelen zijt. Verlos ons van de boze. Houd u de boze alstublieft kort. Zo kort dat hij niet tussen u en mij in kan komen. En maak me door uw Heilige Geest zo sterk dat ik hem in mijn leven geen plaats geef. Heer, houdt u me maar dicht bij u. Want dan alleen ben ik veilig. Vat gij mijn beide handen en leid uw kind. Want vanuit mezelf kan ik tegen de vorst der duisternis niet staande blijven. Vanuit mezelf red ik het niet. En hij zegt in het woord, mijn kind, het hoeft niet in eigen kracht. Ik schenk de kracht van mijn geest. En dan wordt mijn kracht in uw zwakheid volbracht. Die andere twee doodsvijanden die we in zondag 52 tegenkomen, die hebben alles te maken met de eerstgenoemde, de duivel. We kunnen er dan ook vrij kort over zijn. De duivel, hij staat niet alleen. Hij schakelt veel in. Met name de wereld om ons heen. En met de wereld wordt niet gedoeld op Gods goede schepping, maar op de gode vijandige wereld waarvan de Satan de overste is. Deze wereld haat, zo zegt de Bijbel, Christus. En daarom ook allen die van Christus zijn, die willen leven in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Nee, wie zijn levenspatroon afstemt op dat wat de wereld doet, op dat wat men doet, die heeft van die haat natuurlijk geen enkele last. Die wereld is een vijand, omdat ze ons af wil brengen van het anders zijn, waartoe we als christenen allen geroepen zijn. Allen. Immers vanwege onze doop is het de roeping van u, van jou en van mij om te leven in een nieuw godzalig leven. Daartoe verplicht de Heer ons om een leven te leiden waarin de vraag centraal staat: Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? Maken we met die roeping, maken we met die verplichting nu ook ernst? Of passen we ons aan de wereld? Doen we wat men doet? Iedereen doet het toch? Durven we en willen we niet meer opvallen? We kijken naar dezelfde programma's. We lezen dezelfde boeken en tijdschriften. We hebben dezelfde geld- en vrije tijdsbesteding. We hebben dezelfde materialistische mentaliteit van zoveel mogelijk zien te verdienen. En ga zo maar door. We zouden onszelf eens de vraag moeten stellen: waarin verschilt mijn leven nu van het leven van hen die leven zonder God en zonder hoop in de wereld? Is het alleen daarin dat ik zondags naar de kerk ga, bid en dank voor mijn eten? Of, en dat hoop ik, of is het toch meer dan dat? Wat is het gevaar van aanpassing toch levensgroots? Daarom is die oproep van Paulus aan de christenen te Rome ook vandaag nog hoogst actueel. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. En dan moeten we toch een aantal dingen van het hart, gemeente. Dan doet het me zeer. En dan steekt het me. Wanneer je ergens komt en je ziet daar de leesmap liggen met bladen als de Privé en de Nieuwe Revue. En ondertussen wordt er allerlei zware taal uitgeslagen. Ach, een mens kan toch niks. En er zal toch heel wat met een mens moeten gebeuren. Als u die bladeren in huis houdt, dan gebeurt er nooit iets met u. Want dan staat u de Heilige Geest in de weg. Dan hebt u het aan uzelf te wijten. Want dan gooit u het op een akkoordje met de boze. Of, zoals we het pas erover hadden met elkaar op de catechisatie. We hebben het gehad over het occulte. En toen vroeg ik zo aan de jongeren, aan de jongens en meisjes: waarin zie je nu de macht van de boze en de macht van de Satan? En de een noemde dit en de ander noemde dat. Sterrenbeelden noemde de een. Een ander zei de media. Ik sprong erop in. Ik zeg de media. Toen zeiden ze: ja, bepaalde tv-programma's. En toen ben ik geschrokken. Toen ik hoorde dat van mensen die twee keer per zondag in de kerk zitten, dat men dan kijkt naar programma's als Goede Tijden, Slechte Tijden. Naar programma's als Medisch Centrum Westen, om van erger nog maar te zwijgen. Dan bent u aan de wereld gelijkvormig geworden. Oh, ik weet ook wel, het kan op allerlei andere manieren ook. Maar op deze manieren zeker. Dan staat u de Heilige Geest in uw leven in de weg. En dan stelt u de ziel en de zaligheid van u en uw kinderen op het spel. En dan moet u zelf nu maar kijken wat u daarmee doet. Waak dan en bid. Bid, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dit Heer Jezus Christus, laat ik in mijn leven mogen lijken op u. Dat ik bang word voor de zonde en de zonde niet opzoek, maar de zonde haat en vliet. Dan zal er ook het verlangen zijn om te leven in gehoorzaamheid aan de Heer en tot eer van de Heer. En dan tenslotte die derde vijand die genoemd wordt. Dat is ons eigen vlees. U zegt, wat is dat? Laat het maar heel gewoon zeggen, dat is mijn eigen ik. Dat zondige ik, dat het altijd maar weer voor het zeggen wil hebben in mijn leven. Nu dat ik, dat wordt ook wel genoemd de oude mens, dat ik moet sterven. Dat moet aan de kant worden gezet. En dat hoe langer hoe meer, omdat de Heer Jezus meer en meer de dienst gaat uitmaken in mijn leven. Opdat de nieuwe mens, en dat is hetzelfde, opdat de nieuwe mens een steeds grotere plaats gaat innemen in mijn leven. Iemand zegt misschien, wie is daar nu toe in staat? Niemand vanuit zichzelf. Het kan alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. Maar die wil en die zal de Heere dan ook schenken op het gebed. Bid en gij zult ontvangen. En door de kracht van de Heilige Geest wil de Heer ons staande houden. Te midden van velelei verzoekingen. De Geest is het. Die ons sterk maakt en die ons sterkt in de strijd. Door de aanhoudende zware strijd zouden we afmatten. En tenslotte ons nog laten overweldigen. Maar door de kracht van de Heilige Geest worden we gesterkt. Hoe de Heilige Geest dit doet? Door middel van het woord. Door middel van de prediking van het woord. Want dat woord dat wijst heen naar Christus. En het zegt ons wie het nu van hem verwacht. Van hem alleen, die zal niet beschaamd uitkomen. Dan kun je soms bemoedigd worden door het woord dat je leest, door het woord dat je hoort. Bemoedigd worden aan de avondmaalstafel en gesterkt worden. Dat de Heere zegt, hier heb je brood en hier heb je wijn. Want de weg zou voor u anders te veel zijn en de strijd te zwaar. Ja, in hem, verwachtende het van hem, zijn we meer dan overwinnaars. Dat is de blijde zekerheid van de Heidelberger ook. Wie het in deze strijd eerlijk beleidt in zichzelf zo zwak te zijn. En het verwacht van de Heer Jezus. En daarom voortdurend bidt om kracht. Om de kracht van zijn geest. Je mag het zeker weten. De afloop van de strijd staat vast. Hoor maar. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dat we zeggen de overwinning behalen. Daarom wat een bemoediging. Voor alle die zoals ze zijn, schuilen bij de Heer Jezus. Die zonder hem niet meer kunnen. We zullen dankzij hem en in de kracht van de Heilige Geest niet het onderspit delven. Maar overwinnen. En het met Paulus mogen zeggen, straks aan het eind van de loopbaan. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Laat het dan strijd kosten om in te gaan. En dat kost het. Maar strijders worden overwinnaars. En overwinnaars worden zangers. Zangers voor de troon van het Lam. En is dat de strijd niet waard? Amen. Psalm 89, het achtste vers. Psalm 89, vers 8, zingen we met elkaar.
wat ons danken en voorbeden doen. En we mogen danken samen met mevrouw Redert van het Haveneind 17, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. We willen opdragen het bruidspaar, het mannetje Verduin, die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Laat ons bidden en danken. Heren, wij komen u danken voor uw woord. Uw woord, dat een woord is vol liefde. Want ook de waarschuwingen die vanuit uw woord klinken, die zijn doortrokken van uw liefde. Want u wil niet dat iemand van ons verloren gaat. U wil niet dat iemand van ons een prooi wordt van de boze. Of tot zijn dood toe in de banden van de duivel verstrikt blijft zitten. En Heere, u wil ons bevrijden. Dat is uw naam ook, Heere Jezus Christus, redder, bevrijder, zaligmaker. Aan u zal het niet liggen. U kunt het ook. Want u hebt de duivel, als het erop aankomt, al overwonnen. U hebt hem aan uw voeten gelegd, zijn kop vermorzeld. Maar we merken zijn aanwezigheid nog geducht in dit laatste der dagen. Wat gaat hij rond? Wat is hij listig? Wat heeft hij veel pijlen op zijn boog? En Heere, dan bidden wij u. Wilt u geven dat we het allen bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat we dan alles wat met dat gebed in strijd is, vaarwel zullen zeggen. Heere, dat we niet zullen heulen met de duivel. Dat we niet zullen leven volgens het parool wat hij ons ingeeft. De wereld wat en de Here wat. Van hem mag het. Van u niet. Want u zegt, mens, ik wil uw leven. Ik wil uw hart. Ik wil het voor het zeggen hebben in heel uw leven. En Here, doe ons zien dat de dienaar van u zo rijk is. Dat we dan nooit meer terug willen naar de duivel. Want dat we dan zeggen, hoe heb ik het ooit met hem kunnen uithouden? Want alleen met Christus te leven is het leven. Heere, geef ons onze verantwoordelijkheid te verstaan. In het omgaan met de dingen van deze wereld. In het omgaan met de programma's die worden aangeboden. En met de tijdschriften en kranten die worden aangereikt. Dat we ook hierin vragen wat naar uw wil en wat naar uw mening is. Dat we ook dat wat we lezen en dat wat we horen en zien toetsen aan de schrift. Hierin dat we niets door toch dingen te doen, dingen te lezen, te horen, te zien, die in tegenspraak zijn met de Bijbel, voor onszelf een barricade opwerpen voor de Heilige Geest. Want als er geen doorbraak komt in het leven, dan ligt het aan onszelf. Niet aan u. En niet aan de kracht van uw geest. Want u bent zeer bereidwillig om mensen te verlossen uit de duisternis en te zetten in het licht. En u bent zeer bereidwillig om de banden van de bozen te breken. Heere, geef dat we onze verantwoordelijkheid verstaan, ook wanneer we kinderen hebben en we de kinderen moeten voorgaan. Dat we ze niet zullen opvoeden voor de duivel, maar dat we ze zullen opvoeden zoals ze het u hebben beloofd bij de doop. Voor u. Heere, geef dat heel ons leven onder de tucht van uw woord staat. Wilt u zo met ons zijn? Dat we ons zullen laten gezeggen door uw woord. Het gaat niet om een woord van een mens die op een kansel staat. Dat is totaal onbelangrijk. Het gaat om uw woord. U die bij ons aandringt. Kom tot mij. En word behouden. Zoek mij. En leef. Geef. Dat jong en oud zal beseffen. Dat de wereld en haar begeerlijkheid voorbij gaat. Maar dat die de wil van God doet. Dat die blijft. Die alleen blijft. Tot in der eeuwigheid. Heere, wilt u zo ons sterken voor de strijd wat u ons hebt geroepen.
En dan danken we u dat wij er niet alleen voor staan. We hebben het gezongen, God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En als we u mee hebben, dan hebben we alles mee. Dan kan de boze het ons moeilijk maken en dan kunnen de verleidingen vele zijn en de aanvechtingen talrijk. Maar dan zult u ervoor waken dat we staande blijven. Dan houdt u ons staande in het strijdperk van uw leven. En u, Heer Jezus, u bidt voor ons. Daar danken we u voor. Wilt u zo het woord zegenen wat we met elkaar hebben overdacht. Doe het met ons meegaan de week in. We danken u samen met mevrouw Redert, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt alles goed gemaakt. Geef dat ze weer wat zal opsterken na de zware operatie. Wilt u zo bij haar zijn, bij haar man en kinderen. Zegen dat jonge gezin. En doe het hen ook ervaren dat het leven dicht bij u het beste leven is dat er is. Wij bidden u voor het bruidspaar, het mannetje Verduin, die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Heere, geef hen een goede en gezegende dag. En vele gezegende jaren met elkaar. U weet hoe het door ziekte van Jan het mannetje een schaduw ligt over deze dag. Heere, wees u met die familie waarin twee zulke ernstige zieken zijn. Wees ze nabij en geef dat ze uw nabijheid ook mogen ervaren en de kracht van uw woord mogen proeven. Wilt u zo in genade op ons neerzien. Is met hen die het moeilijk hebben, de rouwdragende, degene die een kruis te torsen hebben. Geef dat ze het zullen doen in uw kracht. Dan zal het gaan. Wees zo ons allen. In de Heer Jezus Christus, een genadig God en Vader. Amen. We zingen met elkaar ten slotte Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89, vers 7 zingen wij. Gaat dan alle heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u.
De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.